Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Beleggerspanel. Voert Tesla met een prijsverlaging de druk verder op bij de Chinese concurrentie, of lijkt het steeds meer op een achterhoede gevecht? En Nvidia verloor afgelopen vrijdag $200 miljard aan beurswaarde. Lijkt weer enigszins te herstellen, maar is een reden tot zorg bij beleggers. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Reiner Wietsma van IBIS Capital en Martijn Rozemuller van Eck, hoofd Europa aldaar. Welkom, heren.
Dankjewel.
Dank je.
Met hopelijk ook eigen nieuws. Ik geloof dat we het over goud gaan hebben.
Ja, Martijn. Ja, we hebben, nou ja, goed, hè, bij Van Eck kijken we regelmatig naar de goudprijs. En de afgelopen weken valt er toch wel wat op. We zijn eigenlijk sinds februari gestaag van 2000 naar 2400 gestegen. Maar de afgelopen paar dagen ging het opeens weer hard omlaag. Die correctie richting 2300 doet toch een aantal mensen afvragen: is dit een tijdelijke gezonde correctie of... is het een trendbreuk?
Ik kwam nog verwachtingen van een bank tegen. Ik weet even niet meer welke Amerikaanse bank. Weet jij het wel?
Nee, werd gezegd dat je 2600 of 2800 gaat zetten.
Nou ja, precies. Er zou nog enorme stijging, een enorm potentieel zijn, ook op korte termijn.
Ja, nou ja, dat idee was er ook. En dat is ook wel iets overigens wat we zelf nog een paar weken geleden hebben gezegd. deze tijdelijke hopelijk correctie is opvallend.
Maar je bent ook nog zoekende naar... wat een verklaring kan zijn.
Ja, bij het koffiezetapparaat lag die vanochtend niet. Dus we moeten daar wat meer onderzoek naar doen.
Ja, maar daar heb je Reiner ook niet getroffen, denk ik. Bij jullie eigen koffiezetapparaat. Nou, dus wat denk jij?
Wat ik over de goudprijs denk.
Heb ik je overvallen met deze vraag?
Nou, nee,
we hadden het er namelijk even over.
Ja,
namelijk.
Nee, ik heb niet echt een goede mening over de goudprijs. Omdat zolang als dat ik meedoe aan het beleggerspanel... of eigenlijk al de duizenden jaren daarvoor... een ounce goud is. Ja. Goud over lange periodes is heel goed in staat gebleken... om koopkracht te behouden. Maar verder doet het ook niet heel veel voor je. En ik onderdeel van een portefeuille kan het zeker zijn. Het diversificeert. En je weet, het is een van de beste wisselkoersen... over lange periodes die er is. Maar of het volgende week naar 2600 gaat... of 2200, dat laat ik aan de echte experts. Ik denk dat het onderdeel kan zijn van een beleggingsportefeuille, maar ik heb echt totaal geen idee wat we de komende weken van de goudprijs kunnen verwachten.
Ik laat je met rust. Wat is jouw nieuws?
Ik vond het wel leuk om te zien dat ASML een intentieovereenkomst tekent met de regio Eindhoven. Ik ben vaak ook in dit panel, maar ook op andere plekken, wel heel kritisch geweest over de exodus van veel grote Nederlandse ondernemingen uit Nederland. En ik ben toch blij dat we in ieder geval de laatste maanden ook in de Nederlandse nieuws en media wat meer aandacht is geweest voor het vestigingsklimaat. En dat dat nu in ieder geval ook een concreet stapje lijkt te krijgen, een concreet gevolg met het feit dat ASML nog wat extra commitment geeft aan Nederland. Ik denk voor ons, voor Nederland, is het een van de grootste belastingbetalers ook. De runner-up is Ahold.
Ze krijgen ook wel belastingvoordelen daarvoor terug. Hè?
Ze hebben de innovatiebox. Nou kun je er niet omheen dat ASML een van de grootste innovators in de wereld is. Dus dat ze daar dan ook terecht gebruik van maken. Maar ik denk dat alleen aan de loonbelasting van de mensen die daar werken, dat ook een hele hoop goeds binnenkomt voor de BV Nederland. Dus mooi om te zien dat dat concreet gevolg krijgt.
Kijkende naar het embargo dat eraf ging, geloof gisteren om 2:00 middags, zie je dan nog een koersreactie?
Nee, dat denk ik niet.
Nee, zag je ook niet.
Daar zijn beleggers in die zin niet mee bezig. Ik bedoel, het zijn beslissingen die over hele lange periodes gaan. En niet heel veel doen nu voor de korte termijn veranderingen in omzet en winst. Dus.
Nog heel even, want dit beleggerspanel duurt 40 minuten als we een beetje geluk hebben. Ik wilde ook nog even vragen wat jullie vonden van het voornemen of het plan dat nu in New York rondgaat om 24/7 te kunnen handelen. Die beurs niet meer te sluiten, maar gewoon day and night. Personeel, dat zien we later wel. Toezichthouders moeten we ook nog mee in gesprek. Maar om dat toch mogelijk te maken.
Ja, dat is natuurlijk best wel een uitdaging. Ik denk dat voor veel partijen, zowel de handelshuizen... Als ook andere partijen die actief zijn op die markt... zul je inderdaad daar met personeel iets moeten regelen. Wat mij betreft... Ja, zou het vooral hout snijden op het moment dat je ook veel meer samenklontering gaat zien van verschillende beurzen. Hè? Als je op het moment dat je echt, in de ideale wereld één grote centrale marktplaats zou hebben, die zou 24/7 open moeten zijn. Maar regionale beurzen 24/7 open, I don't know.
Nee, ik vind het een onzalig idee. Ik wil even los van de futures open in Nederlandse tijd rond 1:00 of 12 zondag nacht of zondag op maandag. En die sluiten vrijdag rond 10:30 is het geloof ik in de avond. Dat betekent dat je eigenlijk al 24 uur per dag kan handelen in de index futures. En dan de meest liquide ter wereld tussen de S&P 500 en Nasdaq, et cetera. Als je dan ook nog per se dat ene aandeel moet willen kopen midden in de nacht, dat lijkt me wat te veel van het goede.
Afgeserveerd. Oké, duidelijk. We gaan naar de beurswaarde van Nvidia. Daalde afgelopen vrijdag met 10%, omgerekend $200 miljard. Herstelde zich wel weer gisteren enigszins. Nvidia groeide de afgelopen jaren, dat is geen rijm voor jullie, enorm. Maar kan het bedrijf nog wel aan die hoge verwachtingen voldoen? En ik wil beginnen met een groot filosoof, Arend-Jan Kamp. Die hoorde ik geloof ik gisteren zeggen dat iets wat zinloos hard omhoog kan, blijkbaar ook zinloos hard kan dalen. Hebben jullie er veel aan toe te voegen? Ja.
Nee, ik denk dat daar wel een hele hoop mee gezegd is. Zoals het logisch is dat iets 80% omhoog gaat vanaf het begin van het jaar, is het ook niet onlogisch dat er 20% vanaf kan vanaf de top. En de bedragen zijn alleen bij dit soort ondernemingen gigantisch. Maar als je 1000 miljard meer waard kan worden in 3 maanden... dan is het ook niet gek dat er 200 vanaf kan.
Maar dan heb je misschien nog wel de plicht om toch te onderzoeken waarom dan afgelopen vrijdag ineens?
Nou ja, vrijdag viel een aantal dingen samen. Ook een persbericht van een andere onderneming die een enorme koerspurt gemaakt heeft. Supermicro Computer, die met een persbericht kwam dat ze gewoon hun kwartaalcijfers gingen aankondigen. En de voorgaande keren kwamen ze ook altijd met een soort update dat het nog allemaal wat beter ging dan
vanaf. 23% eraf.
Dat kan niet, dus daar ging slechts 23% vanaf. Maar er was ook een heel aantal keer over de kop gegaan in een korte tijd. Dus dan zit je een beetje in die tijd dat het met enorme stappen en een hele hoop hogere verwachtingen in die koersen zitten. Ja, dan kan het ook snel draaien. Dus ik denk dat dat meer marktding is dan een ondernemingsding.
Absoluut, ja. Nee, het is voor een deel natuurlijk sentiment. Hè. Op het moment dat je zoals Nvidia ieder kwartaal weer die verwachtingen overtreft en die koers keihard omhoog ziet gaan. Ja, op een gegeven moment loopt die lijn zo steil, dat kan haast niet steiler of je valt achterover. En ja, dat is een beetje wat er gebeurd is. Hè. En ik denk dat op een gegeven moment ontstaat wel ook een beetje de angst bij beleggers of in ieder geval de realiteitszin dat ja, ze gaan niet ieder kwartaal opnieuw die verwachtingen overtreffen. Ook niet omdat de verwachtingen natuurlijk ook weer worden bijgesteld op basis van al die goede resultaten. Dus ja, dat er dan vroeg of laat iets afgaat is denk ik heel normaal en misschien ook wel gezond.
Ja, maar is er sprake van iets meer nervositeit als je het buiten Nvidia zoekt en kijkt naar die hele techhoek? Ja. Dan hebben die niet de beste weken, maand eens achter de rug.
Ja, nee, absoluut. Ik denk dat zoals altijd, hè, als een bepaalde kleine groep bedrijven heel hard stijgt, dan komt het terecht op een gegeven moment natuurlijk de angst, is dit houdbaar? Nou, toevallig kwam vanochtend UBS met een rapport uit, hè, waarin ze de Magnificent Seven, die uiteindelijk nu nog maar 6 bedrijven zijn, want Tesla is er al afgevallen, benoemd hebben als groep die, nou ja, neutraal gezien wordt op dit moment. Maar ze zien wel degelijk in de techhoek en bij de wat mindere goden absoluut potentie. Dus het is niet zo dat alles wordt afgeserveerd.
Maar de mindere goden is alles buiten de Magnificent Six.
Zo zou je dat kunnen zeggen.
Oké, nee, dan weten we waar we het over hebben.
Ja, en daar zit dus blijkbaar nog echt wel potentie. En in ieder geval volgens UBS, en daar ben ik het ook denk ik wel mee eens. Hè. Ik denk als je gaat kijken naar die kleine groep die dus misschien iets te hard op de muziek vooruit liep. Er wordt steeds moeilijker om dat waar te maken. Dus moet je het misschien gaan zoeken bij de wat minder bekende bedrijven die er nog wel wat te halen valt.
Goed advies.
Het is een advies. Ik denk als beleggers is het in ieder geval prettig om te zien dat er in die Magnificent 6-7, maar gewoon überhaupt in de beurs best wel veel dispersion, noemen ze dat zo mooi, zeg maar, voor verschil zit. Nvidia ging heel hard, maar Tesla is ondertussen dit jaar alweer bijna 40-50% gedaald. Dus het is niet een soort bubbel waar alles maar één kant op kan. Er zit binnen die beurs een enorm verschil in. En dat is denk ik gewoon prettig om te zien dat er wel echt gewoon nog huiswerk wordt gedaan en verschillen waarneembaar zijn.
Maar er is op deze plek ook wel door leden van dit panel en andere beursanalisten gezegd, Nvidia, daar wordt dan van gezegd dat het te duur is of stevig geprijsd, maar valt eigenlijk nog wel mee. Als je gewoon puur kijkt naar koers-winstverhouding is het nog...
Het is niet zo spectaculair. De moeilijkheid is dat Nvidia een chipleverancier is, maar de vraag daarnaar is best wel cyclisch. Dus je hebt nu een periode gehad waarin supply en demand niet in evenwicht waren. Dus er was meer vraag van de Microsofts, de Meta's, de Amazons naar die chips dan dat Nvidia kon leveren. Prijzen gaan nog eens extra hard omhoog. Het moment dat die vraag wat mee tegenvalt en de prijs per chip ook wat inkomt, zie je natuurlijk die cyclicaliteit er heel hard doorheen gaan. Dus Nvidia kwam ook van een enorme omzetcorrectie en toen ging het weer rechtstandig omhoog. Dat is moeilijker om dat te modelleren, want je weet niet zo goed waar je in 2006, 7 of 28 naar kijkt. En daarom zie je ook dit soort beursuitslagen.
En die chips van Nvidia die gaan overal doorheen. Vandaag in het nieuws dat er zelfs in China verschillende bedrijven zijn die AI-chips van Nvidia in handen hebben. Hoe kan zoiets toch, Martijn?
Ja, waar een wil is, is een weg. En zeker bij dit soort hele kleine componenten is het natuurlijk best mogelijk om dat toch stiekem mee te nemen, blijkbaar.
Bijzonder eenvoudig lijkt me. Want die chips zijn niet groter dan een iPhone. Dus als je die ergens in een willekeurig moederbord van een auto draait, dan kan niemand het verschil zien bij de douane. En later heb je natuurlijk een heel makkelijk spelletje om ze weer uit te halen. Dus het is niet verwonderlijk. En daar zijn ze ook te veel beschikbaar en te eenvoudig klein voor om dat niet mogelijk te maken.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Reinder Wietsma en Martijn Rozemuller zijn de leden van het beleggerspanel. Het cijferseizoen is weer in volle gang. Vorige week de beurs al aan Netflix, ASML onder andere. ASM komt nog, Tesla met de kwartaalcijfers, Meta, Intel, Microsoft. Gaat allemaal deze week gebeuren. En Martijn, ik heb van jou wel eens begrepen, cijfers, daar kijk ik eigenlijk niet naar. Maar het is hartje cijferseizoen. Moet je dan nog bedwingen om daar toch iets van aan te trekken?
Nou, ik denk dat je, wat ik zelf wil te zeggen, ik kijk niet per se naar de cijfers, want mijn portefeuille vertelt me achteraf wel wat ik ermee moet doen. Simpelweg, als een bedrijf teleurstelt, dan gaat de koers omlaag, zal ik in een herweging wat moeten bijkopen, vallen de cijfers enorm mee, dan gaat het omhoog, zal ik in een herweging wat moeten verkopen. Dus wat dat betreft kijk ik meer naar de portefeuille dan de cijfers zelf, ook omdat ze uiteindelijk pas waardevol zijn als je ze goed voorspeld had, en als je ook nog goed had voorspeld hoe de markt erop zou reageren. Nou, dat zijn best wel moeilijke voorspellingen.
Dat is te veel gevraagd.
Nou ja, voor mij in ieder geval wel. Maar misschien dat aan de andere kant van het panel daar iemand anders over denkt.
Nou, ik zou in ieder geval, als we goede cijfers hebben, proberen we niet snel te verkopen. Dus we zijn wat standvastiger in als dingen eenmaal lopen. Dan laten we ze zo lang mogelijk met rust. Je ziet ook vaak in indexen natuurlijk dat een recept is waardoor indexen goed presteren, omdat een paar grote bedrijven natuurlijk steeds groter worden en het goed doen.
Goede cijfers kunnen natuurlijk weer een drijver zijn voor het sentiment. Kijk naar het vorige kwartaal. Volgens mij was dat voor een belangrijk deel ook gestoeld op goede cijfers.
Zeker, en ook de verwachtingen waren minder hoog gespannen. Dus als het dan allemaal wat meevalt, dan zit het natuurlijk ook mee. En dat is natuurlijk ook vaak waarom Netflix komt met cijfers. Dat als je ze op het oog gewoon ziet zonder dat je de beurskoers weet, denk je, dit is keurig, meer abonnees, meer omzet, zeer behoorlijke winstgevendheid. Hier is helemaal niks mis mee. En dan kijk je naar de beurskoers, dan is het -8, -9.
Hoe kan dat? Want ik kwam een analyse tegen op beleggersbelangen met als veelzeggende kop, geweldig bedrijf, geen geweldig aandeel. Je zou toch eigenlijk moeten hopen dat een bedrijf waarvan je zegt dat kwalificeert eigenlijk wel. Dat is goed genoeg dat je dat ook terugziet in het aandeel.
Nou, je handicapt eigenlijk niet alleen de cijfers, maar je handicap is ook wat zit er op dat moment in de koers en wat verwachten verschillende participanten. En het vervelende van elk willekeurig earningsrapport is dat ook nog wel eens verschilt. Dus er zijn partijen die met opties hele andere gedachtes en constructies innemen dan dat jij misschien op voorhand denkt. Dus als je dan een prima set cijfers krijgt, kan het best zijn dat er een groep mensen was die nog veel meer verwacht had.
En specifiek in het geval van Netflix hebben ze volgens mij ook veranderingen in de rapportage aangekondigd.
Ja, ze hebben aangegeven, en dat vind ik zelf een verstandige en keurige stap, is dat zeggen vanaf volgend jaar, dus niet eens gewoon binnenkort, maar echt nog wel een behoorlijke tijd, gaan we stoppen met het publiceren van het aantal abonnees dat we hebben, maar we gaan ons veel meer focussen op omzet en winstgevendheid. Dat is ook precies waar de concurrenten het niet kunnen bijhouden. Want
maar dat zijn toch cijfers die je dan niet meer wilt delen, omdat je vreest dat het beste achter de rug is?
Nou, weet ik niet. Netflix is als enige nu in staat om een subscription model in streaming televisie te runnen met ook echt free cash of winstgevendheid voor aandeelhouders. En Disney kan wel veel subscriptions krijgen, maar als je heel weinig vraagt of je maakt daarna gewoon verlies, en dan kan ik het ook. Dus de focus van Netflix moet veel meer gaan naar wat verdienen we en de free cash flow die er wordt gegenereerd. En abonnees zijn een tweede. Plus een abonnee in India heeft een heel andere tariefstelling dan een abonnee in Noord-Amerika of Europa.
Ik zie dat jij er nog even op moet kouwen, Martijn.
Ik knik eigenlijk instemmend. Ik denk inderdaad dat het wel waar is. Kijk, uiteindelijk is natuurlijk misschien het aantal abonnees ook alweer af te leiden uit de andere cijfers. Maar ik denk dat inderdaad met name het stukje misleiding wat er mogelijk in zou kunnen zitten. Als het gaat om abonnees die je ofwel wat minder opleveren. Dus daar is denk ik best
wel wat voor te zeggen. Dan is niet nog altijd te verkiezen boven wat jij dan nu misleiding noemt.
Nou ja, ik denk dat het in ieder geval altijd beter is om precies te weten, wat is de omzet en wat houden ze eraan over. En je blind staren op groei van de markt door middel van alleen maar te kijken naar hoeveel nieuwe gebruikers zijn er. We hebben andere industrieën gezien waar dat natuurlijk speelde. De telecom, maar ook online brokerage. Waar heel vaak de focus was op zoveel mogelijk mensen in dat systeem. En dan ook kijken ze hoe groot we zijn. Maar als er vervolgens geen cent wordt verdiend, dan heb je er weinig aan. Dus ik vind inderdaad dat dit een goede stap is.
bedrijfscijfers kijk je niet naar, portefeuille wel. En je moet denk ik ook kijken naar wat centrale banken gaan doen. Zeker in Amerika worden die renteverlagingen telkens naar achteren geschoven. Inmiddels zelfs ter discussie gesteld. Moeten die er überhaupt wel komen? Dat werpt zijn schaduw vermoedelijk ook wel vooruit.
Zeker. Nou, kijk, voor ons is het sowieso allemaal van belang. Hè? Dus ook die bedrijfscijfers. Hè, we hadden het even over dat dat natuurlijk een bepaald sentiment geeft in de markt. Hè, die de markt kan doen stijgen. Uiteindelijk is, als ik kijk naar onze omzet en onze winst. Ja, is dat natuurlijk allemaal heel erg afhankelijk van onze assets under management. En die, ja, die stijgen mee met de markt. Dus ik heb wat dat betreft zeker interesse in de cijfers. En ook in wat centrale banken gaan doen. Wat ik me alleen wel realiseer is. Ik kan er verder niet zoveel op voorsorteren. Hè? Want stel dat ik zou verwachten dat die renteverlagingen nog een hele tijd uitblijven, ja, dat vind ik wel jammer. Maar ik kan er verder als bedrijf me niet zo heel erg veel op voorbereiden.
Jij ook niet?
Nee, ik denk dat ook op langere periodes, wil even los van of je nu de komende maanden dan wel of niet in die langer of korter lopende obligaties moet zitten, maar maakt het ook betrekkelijk weinig uit voor aandelenbeleggers. We hebben nu een renteklimaat met 5% korte rente in de Verenigde Staten. En alsnog staan de Microsofts en de Amazons weer op all-time highs. En dat hadden we ook toen de rente 0% was. En dus als je wat langer de tijd hebt, maakt het ook een heel stuk minder uit. Voor het sentiment op de korte, middellange termijn. Ja, als de centrale bank er veel agressiever in gaat zitten. En dat wordt natuurlijk nu langzaam ingeprijsd. Is natuurlijk een behoorlijke kans dat er ook ergens weer meer scheurtjes in het systeem ontstaan. Want dat zien we altijd. Het is heel lang rustig en maakt het niet uit. En ineens maakt het heel veel uit. En dat is heel moeilijk om je voor te bereiden. Dus ik denk dat het ook beter is dan om te focussen op dingen waar je wel controle over hebt.
Maar jij ziet de scheurtjes al.
Nou, er zijn makkelijk scheurtjes aan te wijzen. Of commercieel vastgoed. Er zijn heel veel segmenten.
Dat is wel meer dan dan maar een scheur natuurlijk.
Nou ja, dat zijn onderdelen van dan weer bankenbalansen. Nou, we hebben natuurlijk al nu 2 jaar geleden gezien met Silicon Valley Bank. Dat bijvoorbeeld ineens dat dan een probleem is als je verkeerd gefinancierd bent. Of dat je de verkeerde assets hebt. Alleen, ja, hoe en wanneer dat dan materialiseert is heel moeilijk om te voorspellen. En daarom doe ik het ook niet. En als je je wel focust op waar je wat meer controle over hebt. Kom je denk ik op de lange termijn beter uit dan of het nu juni, juli, augustus of september gaat worden dat we die eerste verlaging krijgen en hoe dat er dan precies uitziet.
Ben ik het helemaal mee eens hoor.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Het beleggerspanel wordt vandaag gevormd door Reinder Wietsma van IBS Capital en Martijn Rozemuller van Eck. En met jullie laatste transactie. Ik moet altijd lachen als ik jullie zie. En toch maar vrolijk blijven informeren naar de laatste transactie. Reinder,
ja,
verlos mij.
Ik heb iets voor je.
Nee,
ja, nee, ja. Ik ben blij dat mijn roem en reputatie op het gebrek aan transacties een beetje me vooruitgesneld is. Maar wij zijn de laatste tijd koper geweest van een aandeel dat vrij bekend is. Denk Home Depot, zo'n grote Amerikaanse onderneming. 2300 vestigingen door het hele land. 90% van de Amerikanen woont binnen 10 mijl radius van een Home Depot. En het business bestaat voor 50% uit wat wij dan kennen met de praxis en de gamma. En 50% voor de pro's, het pro-segment. Amerikanen hebben net als wij een onbalans in de huizenmarkt. Dus er moet nog heel veel bij worden gebouwd voor de groei die het land heeft. En de huizenvoorraad wordt steeds ouder. Nou, Home Depot is een gigant. Je hebt ongeveer 35.000 artikelen per Home Depot als het gaat om alles wat te maken heeft met building en construction. Het is niet een hele dure onderneming. Vinden de waardering relatief aantrekkelijk. 16 keer EBIT, als je dat dan in vaktermen wil uitdrukken. Dat betekent 16 keer de winst voor belasting en rente. Lange termijn groei vooruitzicht, goed management, goede allocatie van kapitaal. Dus een mooie business case. En we zijn een heel klein stukje van onze portefeuille daar nu in aangekocht.
Ja, want toch nog even voor de mensen die dat ritme nog niet kennen. Hoe vaak is er bij jullie sprake van een transactie?
Nou, vorig jaar hebben we er 2 gedaan. Dit jaar nu 1. En dat zijn dan echt, we doen wel eens wat meer.
Ik val echt in de prijzen nu.
Ja, nee, ik ben blij dat je het zo ervaart. Maar we hebben wel eens dat we bijvoorbeeld een aandeel dat hard omhoog gelopen is. Of juist de gedaals dat we bijkopen of wat afromen. Maar dan verplaatsen we binnen dezelfde ondernemingen. Maar nu hebben we echt iets verkocht en dus een nieuwe onderneming gekocht. Dus voor ons ook een spannend moment. We hebben toch nog iets te doen af en toe. Maar ik denk dat onze weinige activiteit netto altijd goed van ons is geweest.
Martijn, kun jij hier nog overheen?
Ja, nou goed, kijk, zakelijk doen wij natuurlijk regelmatig aan en verkopen. Maar ja, altijd uit de hoofden van een herweging of een creation redemption. En daar valt eigenlijk verder weinig over te vertellen, want we doen gewoon die index na. Dus vandaar dat ik vaak vertel over mijn privé-transacties, die hopelijk af en toe interessant zijn. Maar deze keer moest ik echt heel hard nadenken, want ik heb dus deze keer eigenlijk helemaal niks gedaan. Tenzij je het volgende toch meetelt als transactie. Ik ben namelijk een tijdje, toen die aandelen wat opliepen de afgelopen tijd, wat gaan herwegen door alvast wat aandelen af te bouwen. Met het idee van, ja, dan heb ik cash en mogelijk zet ik dat in obligaties. Dat moment kwam en kwam maar niet. Tot ik me ging realiseren dat mijn hypotheekrente eigenlijk best hoog is. Omdat de banken natuurlijk best wel een beetje misbruik maken van de situatie.
Gaan we nou jouw hypotheekaflossing als laatste
transactie? Dus ik heb inderdaad als enige transactie of iets wat maar in de buurt komt een stukje hypotheek afgelost. En ja, dat levert iedere maand toch een besparing van 5,5% op. Dus ach, ik noem het een leuke transactie.
Ik ook. We gaan naar Tesla. Heeft dit weekend wereldwijd de prijzen van verschillende modellen verlaagd. En daarmee probeert de concurrentie vanuit China te slim af te zijn. Concurrent Li Auto verlaagde meteen de prijzen met ongeveer 6-7%. En daarmee lijkt een nieuwe prijzenoorlog ontstaan te zijn. Tesla, hebben we nog gelukkige bezitters?
Ja. Ja?
Nee, ik niet.
Ja, ben je nog een gelukkige bezitter ook?
Ja, het gaat eigenlijk
van de
heel
auto
goed.
En niet van het aandeel?
Nee, dan niet. Van de auto. Ik ga direct toegeven dat het een bijtellingskeuze is geweest.
Ja, en qua aandeel volgens mij sinds begin dit jaar 40% eraf? Ja, 41%
zeker.
Eraf?
Ja.
Valt dit nog te keren? Want er is nu een dynamiek ontstaan. Volgens mij wordt er getwijfeld aan die Model 2. Hè? Het goedkopere model. Komt dat er überhaupt wel? Elon Musk droomt nu vooral hardop van die robotaxi die het dan maar moet gaan doen.
Ja, nee, kijk, Tesla is natuurlijk eigenlijk altijd een soort eeuwigdurende belofte geweest. En op een aantal momenten hebben ze die ook wel waargemaakt. Laten we wel wezen, 10 jaar geleden had waarschijnlijk niemand verwacht hoeveel auto's ze op dit moment maken. Maar er is op een aantal vlakken natuurlijk ook wel wat werk aan de winkel. En met name China is een enorme uitdaging. De lokale fabrikanten, daar wordt natuurlijk behoorlijk gesubsidieerd. En op die manier weet China in ieder geval zijn eigen economie aan de praat te houden. Maar vervolgens worden die producten natuurlijk buiten China tegen misschien wel dumpprijzen.
Ze zijn allemaal op zoek geweest. Hè? Biden heeft gebeld, Yellen was er, Scholz was er, om iets te zeggen over die dumping.
Ja, en met een goede reden. Want het is inderdaad voor een aantal Europese en Amerikaanse bedrijven, waaronder Tesla, best een bedreiging. Dus ja, of het lek al boven is en of er nog meer van de koers af kan. Ik durf het niet te roepen, maar ik denk niet dat het een heel veilig aandeel is. Op
China is natuurlijk een belangrijk land omdat daar de concurrentie vandaan komt, maar ook omdat je er auto's kunt verkopen. Dus Tesla moet dat denk ik allebei in de gaten houden.
Nou ja, het snijdt aan twee kanten inderdaad. En daarom is het ook heel moeilijk geopolitiek voor ons Europeanen met onze, vooral Duitse auto-industrie, om een hele grote mond te hebben over de semi-oneerlijke concurrentie vanuit China. Want als wij hier heel vocaal gaan zijn over wat we vinden dat de Europese markt opkomt, dan werkt het natuurlijk direct de andere kant op. En de Chinezen hebben vaker aangegeven niet zo heel veel scrupules te hebben als het gaat om bevoordelende maatregelen. Maar denk meer van een afstand dat China heel goed is in medium tech en het produceren van volume en vaak op zo laag mogelijke prijzen. Dat hebben we eerst natuurlijk gezien in de koelkasten, de vriezers, de airco's en al het andere. En eigenlijk geldt het nu 1-op-1 voor de auto-industrie. En het is een hele competitieve industrie, is het altijd geweest. Er zijn maar 2 Amerikaanse autobouwers in de hele geschiedenis die nooit failliet zijn gegaan. De rest zijn allemaal een keer failliet gegaan.
Even alle twee. Dan
Tesla zelf en Ford is of technisch Ford nooit failliet gegaan. Maar de rest allemaal wel. En de industrie is gigantisch, maar consumenten kiezen uiteindelijk heel vaak op prijs. En voor consumenten is het overigens heel prettig dat de prijs ook van Tesla's wereldwijd weer naar beneden gaat.
Maar Musk heeft al gezegd, als het puur gaat om prijskwaliteit en dan tegen dit soort prijzen, ja, dat krijg ik eigenlijk niet voor elkaar als ik me moet meten met die Chinese concurrentie. Dus welke truc kan hij nog uithalen dan?
Er zijn heel veel trucs uit te halen om het te verkopen op peil te houden. Alleen de combinatie van de verkoop op peil houden en de aandeelhouders winstgevendheid op peil houden, die bestaat niet.
Een soort Netflix-verhaal. Hè? Wat is een abonnee nog waard? Als je hem bijna gratis aansluit.
Zeker. Maar dit is een heel serieus punt. Dat Tesla heeft natuurlijk lang gehoopt dat met het verhogen van de volumes de schaalbaarheid van de productiekosten naar beneden ging en de marge dus op peil kon blijven. Je ziet nu eigenlijk dat je daarin wordt ingehaald door hele grote, misschien economisch minder rationele spelers, voornamelijk uit China. Maar ook in Europa produceren we natuurlijk met Volkswagen, elektrische auto's, et cetera, steeds meer. Ja, en als er dan nog prijs wordt geconcurreerd, is het heel moeilijk om dat spelletje vol te houden.
Nou ja, en een van de dingen waar ze natuurlijk op ingezet hebben, is dat ze door de verkoop van abonnementen, zeg maar wat premium features op die Tesla, op een gegeven moment misschien die marges omhoog zouden kunnen krikken. Daar ligt misschien voor een deel nu nog steeds wel de redding. Op het moment dat mensen bereid zijn om daarvoor te betalen, dan kunnen ze daar misschien wat compenseren. Maar ik las volgens mij dat ze daar nu ook al wat prijsdruk voelen. Dus dat is lastig. Overigens nog over de Chinese concurrentie. Ja, er was onlangs volgens mij ook iets in het nieuws dat er weer een klein stukje, IP bij een Duitse autofabrikant, dacht ik, weggehaald was. Voor autofabrikanten is natuurlijk het terugverdienen van al die research een hele belangrijke zaak. En op het moment dat je een concurrent hebt die daar een stuk minder geld in steekt omdat ze iets van je afkijken, ja, dan wordt het lastiger concurreren.
Maar je ziet nu wel dat Musk ook de vlucht naar voren kiest. Hij zegt nu die robotaxi. Dat kan wel eens het verschil gaan maken, die zelfrijdende taxi. Is dat om de aandacht af te leiden van iets moois wat er aankomt? Of is dat terecht dat dat toch wel wordt gezien als een onderscheidend element?
Ik vind het een beetje voor de bühne. En ik moet ook een beetje denken aan bijvoorbeeld de Apple Car die jarenlang in de coulissen stond, maar nooit kwam.
In de garage blijven staan, ja.
Exact.
Het is heel moeilijk om dat van te doen. Ik vind het model ook bijzonder, want ze vragen er upfront $8,000 nu voor. Ik denk als je er echt een abonnementsmodel van maakt, dat mensen eerder bereid zijn om dat te doen. Maar om dat hokje dan aan te vinken voor technologie die nog steeds in ontwikkeling is en waar ook best wat kritiek op is, is best wel een step om te nemen.
Als je dan toch je cijfers op orde wil houden, zit het hem dan in kostenbesparingen? Want 10% van het personeel moet volgens mij op zoek naar een andere baan. En ik heb wel eens begrepen dat aandeelhouders denken, nou ja, dat is vervelend voor de mensen die het betreft, maar voor de aandeelhouder hoeft dat niet per se slecht nieuws te zijn.
Ja, maar het punt is dat deze twee gaan elkaar continu kruisen. Op het moment dat jij je kosten wat naar beneden hebt kunnen brengen, heb je dus wat winstgevendheid over. Dan zul je zien dat iemand anders weer haasje overspeelt en zegt, hey, ik kan het goedkoper. Ik bedoel, we hebben het hier ook. Ik heb het in ieder geval een aantal keer voorbij horen komen dat de havens vol staan in Rotterdam, Amsterdam en in verder andere plekken in Europa. Ja, dat is een heel fijn moment om bij een dealer aan te komen als je weet dat er nog heel veel van parkeerplaatsen staan. En dan zul je natuurlijk zien dat prijs het ultieme mechanisme is om dingen wel te laten bewegen. Maar als jij je kostenstructuur naar beneden brengt, is er marge en kan er dus weer gesneden worden. En dat is niet een winnend model voor, nou ja, de aandeelhouder.
Slotoverweging, Martijn?
Nou ja, als zoon van een autodealer kan ik jullie absoluut bevestigen.
Dat had je wel iets eerder mogen zeggen.
De situatie waarin er nog een hele grote voorraad staat, ja, dan ben je als klant koning en dan zal er best nog wat meer prijsdruk kunnen ontstaan. En dat is niet fijn voor de fabrikanten.
Martijn Rosemuller, Head of Europe bij Van Eck en zoon van een autoverkoper. En Reiner Wietsma, Head of Investment bij IBS Capital. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Ongevraagd advies.
Kent een cum laude promotie een eerlijke beoordelingsstructuur? Volgens een onderzoek van twee onderzoekers verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam hebben vrouwen twee keer zo weinig kans op een cum laude promotie als mannen. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan thesisbeoordelaars. Komt van Feline Hermans, zelf ook verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, hoogleraar vakdidactiek van de informatica. Al daar, Feline, goedemorgen.
Goedemorgen.
Heb je zelf wel eens in zo'n beoordelingscommissie plaatsgenomen?
Ja, zeker. Regelmatig. Als je eenmaal wat hoger op de academische ladder staat, dan mag je vaak een proefschrift lezen. Heel gerelateerd aan je vakgebied en soms ook wat verder daarbuiten. En een oordeel vormen over of die kandidaat goed genoeg is om de dokterstitel te mogen krijgen. En ook of daar dan een cum laude bij hoort.
Ja. En hoe kun je dat vaststellen als commissie? Hoe gaat zoiets?
Ja, dat is heel lastig. Dus vaak stellen de directe begeleiders, de promotor, de dagelijks begeleider, die stellen dat voor. Die zeggen, nou, we hebben hier toch wel wat argumenten waarom dat deze scriptie cum laude zou moeten promoveren. En dan hebben ze het vaak over heel veel impact, heel moeilijk werk wat gedaan is. Een soort zelfstandigheid van de kandidaat, dat hij niet heel veel begeleiding nodig had. Dat soort argumenten worden dan opgevoerd. En het is dan een beetje aan een discussie in zo'n commissie om te kijken of je het dan eens bent met die argumenten, of misschien nog andere argumenten voor of tegen kan vinden. vinden. Ja, en dan kijk je elkaar een beetje aan. En soms moet je een begeleider dan ook een beetje op zijn blauwe ogen vertrouwen. Hè? Als je als begeleider zegt, die kandidaat werkte heel zelfstandig, die had weinig input nodig, ja, je was er niet bij. Dan vertrouw je elkaar dat dat inderdaad zo gegaan is.
Maar het zal toch weinig hebben uitgemaakt of we hier spraken over een man of een vrouw. Lijkt mij zo.
Ja, was het maar zo'n feest. Want wat de onderzoekers gevonden hebben, is dat mannen 2 keer zo'n grote kans hebben als vrouwen om cum laude te mogen promoveren. Ook als je daarbij onafhankelijke criteria voor kwaliteit meeneemt. En dus nu is het natuurlijk waarschijnlijk om te zeggen voor mensen, ja, maar ja, natuurlijk hebben mannen vaker cum laude dan vrouwen, want die zijn nou eenmaal beter. En dat specifieke stukje was dus nog niet onderzocht. We wisten al lang dat mannen vaker cum laude waren dan vrouwen. Maar dit onderzoek kijkt naar bibliometrische gegevens, moet ik zeggen. Dus als je een wetenschappelijk paper schrijft, dan kan iemand anders dat paper citeren. De meeste mensen kennen dat misschien nog wel van hun scriptie. En als je dan een citatie krijgt van iemand, laten we even zeggen, dan krijg je een soort punt. Dan heb je een punt verdiend. En meer punten is beter. En als je die punten telt en dan kijkt mannen en vrouwen met hetzelfde puntenaantal in publicaties, dan nog hebben mannen 2 keer zoveel kans als vrouwen voor dezelfde wetenschappelijke score. Ja, dat is toch erg opvallend.
Ja, maar bijvoorbeeld vanuit investeringsrondes weten we ook dat mannen die daarover moeten gaan vaker kiezen voor mannen, omdat ze ja in de spiegel kijken als het ware. En als je weet dat er ook in Nederland nog altijd steeds meer mannelijke hoogleraren zijn dan vrouwelijke hoogleraren. Speelt daar dan hetzelfde principe of heeft dat in dit geval dan weinig met elkaar te maken?
Ja, dat weten we niet zo goed. Want dit onderzoek heeft alleen maar gekeken naar de harde data. Dus die is niet bij zo'n commissie gaan zitten om te kijken wat voor argumenten gebruikt worden. Maar je kunt daar wel over hypothetiseren als je naar ander wetenschappelijk onderzoek kijkt. En dus we weten bijvoorbeeld ook dat uit onderzoek blijkt dat als meiden op de middelbare school goede cijfers hebben voor wiskunde, wat zeggen docenten dan? Nou, Saskia heeft superhard gewerkt. Dat schrijven ze toe aan inzet. Terwijl als jongens hele goede cijfers hebben, dan zeggen docenten, nou, die Jasper, die heeft toch een wiskundeknobbel, dat is toch een slimme knul. Dus de scores, ook als die gelijk zijn, worden in het licht van andere aspecten van de leerlingen gezien. Nou zou je heel goed kunnen generaliseren dat zoiets hier ook aan de hand is. Dat als een dame een heel mooi proefschrift schrijft, dat we dan zeggen, ja, die heeft zo hard gewerkt. Maar dat is niet een briljante student. Ze heeft gewoon echt heel erg haar best gedaan. En dat bij een mannelijke student eerder gezegd wordt, nou, wat is dat briljant, dat is echt een hoogleraar in de dop. Dat soort aspecten, ja, dat is waarschijnlijk dat meegenomen wordt als je naar ander onderzoek kijkt.
Heb je er eigenlijk wat aan dat predicaat?
Ja, helaas dus wel. Dus ander onderzoek.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.